We zijn gekomen aan hoofdstuk 4. En om nog even de draad op te pakken van het vorige jaar, keken we regelmatig even naar het ons inmiddels bekende overzichtje vanaf de komst van de Heer Jezus op aarde tot en met het einde van het Messiaanse Rijk. Met na zijn hemelvaart natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest, het begin van de gemeente. En dat wij nu ons ook verheugen in het moment dat wij opgenomen worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ook wel genoemd de opname. En dat wij dan met hem zullen gaan verschijnen om het Messiaanse Rijk te gaan beginnen. Die hele periode noemen we het Nieuwe Testament het Koninkrijk van God. Waarin wij niet alleen een lid zijn van de gemeente van God, maar ook een discipel zijn in het Koninkrijk aan de Heer onderworpen. In het Messiaanse Rijk hebben we een directe regering waarbij de Heer Jezus straks elke morgen zal gaan oordelen als er dingen zijn die niet door de beugel konden. Dat betekent hij beloont de goede direct en hij straft het kwade direct. En daarvoor regeert hij natuurlijk ook, want het koninkrijk wordt gekenmerkt door de koning, ook al is hij afwezig, dan is zijn regering, wat we dan wel noemen, indirect. Dus hij reageert niet direct op het goede of het slechte. Maar Petrus heeft ons voorgehouden. Wij komen vooral daar in aanraking met het woord genade. En zo zijn wij in de loop van hoofdstuk 4 aangekomen bij vers 7 van 1 Petrus. En daar schrijft hij: het einde van alles nu is nabij. Als het gaat om het dienen van als christen, als discipel van de Heer Jezus, dan houdt dat ook een keer op. Maar wij blijven in die tijd dat wij hier op aarde zijn, dienstbaar en dus bezonnen en nuchter tot gebeden. En zo moedigt hij ons aan om ook te blijven dienen tot en met het laatste woordje van vers 11, het woordje amen. Waarmee hij eigenlijk eerst een groot deel heeft afgesloten en er een soort naschrift komt waar we ons vanavond mee bezig gaan houden. Namelijk vanaf vers 12. Ik stel voor dat we eerst even dat stukje lezen van 1 Petrus 4. Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u opdat u zich ook verblijdt met vreugde gejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig, omdat de geest van de heerlijkheid en de kracht is, die van God op u rust. Maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Als hij echter als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? En als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Laten daarom ook zij die naar de wil van God leiden hun zielen de trouwe schepper toevertrouwen met goed doen. Dus had hij het de vorige versen over het dienen als christen, nu gaat het om het lijden als christen. En voor het eerst gaat hij dat woord ook echt gebruiken. Want Petrus is echt een koninkrijksschrijver die zijn lezers vooral aanspreekt als discipel, onderdanen in dat koninkrijk, maar ook in dit vers 1, in de vers 12 beter gezegd van het laatste stukje, als geliefden. Zoals hij het ook was gedaan in het begin van deze brief in hoofdstuk 2 vers 11. En dat woordje geliefden heeft te maken met die prachtige woord liefde, dat woord agape, die goddelijke liefde. U weet dat het Nieuwe Testament kent verschillende woorden voor het Grieks. voor liefde, waaronder bijvoorbeeld filio, waar het woord Philadelphia van afgeleid is, broederliefde. Dat betekent dat je elkaar lief hebt omdat je iets moois in elkaar hebt ontdekt. Namelijk, je kent allemaal de Heer Jezus en je leert elkaar ook waarderen, dat roept liefde op. Maar agape is niet een liefde die opgeroepen wordt door iets moois in de ander, maar is een liefde die behoefte heeft om een ander te bereiken. En zo kwam de Heer Jezus namens God om hier op aarde die liefde te geven. En zo mogen wij onszelf geliefden noemen, door God geliefden. Wij bevinden ons, zegt hij, in een vuurgloed van beproeving. En dat hoort er ook een beetje bij. Dat moet je niet vreemd vinden, dat moet je niet raar vinden. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Als er in het Oude Testament ook al mensen waren die zich als een rechtvaardige voor God hebben neergezet, die ook zo wilden leven, dan volgden daar ook altijd toetsjes uit. Denk even de grote toets, die beproeving die Abraham moest ondergaan toen hij de opdracht kreeg om zijn zoon, zijn enige die hij lief had, Isaac, tot 3 keer toe wordt verteld, het gaat om die zoon Abraham, om die te offeren. Daar staat erbij, God deed dat om hem op de proef te stellen, om te kijken wat eruit komt. Iets wat Abraham nog niet wist, wat kennelijk niemand wist, maar wat God wel zag. Het geloof van Abraham kwam eruit. En zo zegt ook de psalmist in Psalm 66 vers 10. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd zoals men zilveren loutert. Nou, u weet dat zilveren louteren en goud louteren gebeurt altijd door middel van vuur. En dat is niet fijn. Maar er komt altijd iets mooiers uit dan dat er ingegaan is. Er wordt namelijk iets afgehaald wat er niet in hoorde. En zo zegt ook Spreuken 27 vers 21, een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud. Zo wordt iemand getoetst op zijn goede naam. Zo zegt Petrus ook, ik spreek je aan als geliefden. Je mag weten een kind van God te zijn, maar reken er dan ook op dat God dat mooie wat erin zit er ook steeds mooier uit wil laten komen. Ja, en daar gebeuren soms dingen voor die wij niet fijn vinden, maar dat is Gods loutering, Gods beproeving. En die heeft natuurlijk ook te maken met vervolgingen, hebben we de vorige hoofdstukken gemerkt. Er zijn allerlei manieren waarom wij zouden deel hebben aan het lijden van Christus. Zo zegt hij ook in vers 13. En we hebben gemerkt dat de Heer Jezus ons voorgegaan is in de voorgaande hoofdstukken op 2 manieren. Hij is ons voorgegaan om in ons leven te laten zien dat je een rechtvaardige kunt zijn. En wij worden geacht om zijn voetstappen te volgen, zijn voorbeeld na te volgen. Nou, wat het inhield hebben we in hoofdstuk 2 gemerkt. Als je gescholden wordt, hoef je niet terug te schelden. Als je wordt gedreigd, hoef je niet terug te dreigen, enzovoort, enzovoort. Een andere manier waarop hij ons voorgegaan is, en dat is dat wij bij de voet van het kruis aankomen en daar hem zien als degene die voor onze zonden is gestorven. En zo kom je als discipel ook altijd uit aan de voet van het kruis en word je zelf heel klein en hij heel groot. 2 dingen die ons kwetsbaar maken in een wereld waarin wij nu leven, zoals ook hij uiteindelijk aan het kruis is gestorven. Petrus zegt, als dat mocht gebeuren, verblijd u. Ja, hij spreekt ook uit ervaring. Want lees in Handelingen hoe hij al direct bij de genezing van die kreupele man bij de Schone Poort met Johannes wordt gearresteerd en zij daarvoor het Sanhedrin komen en hen wordt gedreigd om nooit meer te spreken in de naam van de Heer Jezus. Dan gaan zij naar huis verblijd dat zij om de naam van de Heer Jezus smaadheid hebben geleden. Dat wisten ze ook niet van tevoren. Dat gebeurt gewoon. En zo schrijft Petrus hier ook, als er dingen zijn die moeilijk zijn, als de wereld om je heen reageert op het feit dat je een christen bent zoals ze hebben gereageerd op de Heer Jezus, verblijd je dan. Want dat betekent gewoon dat je op hem lijkt en daar mag je je over verheugen. maar ook extra, opdat u zich verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Ja, dat zal een geweldig moment zijn als de Heer Jezus dan komt en wij met hem gaan komen, schrijft Kolosse 3 en andere plaatsen. Ja, wat een vreugde zal dat zijn. Voor wie? Wie gaan daar juichen? Nou, ik denk dat wij de eerste zijn die zullen juichen als wij met hem gaan komen en beseffen, nu gaat hij op aarde de plek innemen die hij toekomt. Geen kribben, geen kruis, geen graf, maar een troon. Precies zoals dat hoort bij de koning die in zijn glorie gaat komen. De eerste die daarover sprak, over dat hele bijzondere juichen, dat was Maria toen zij hoorde dat zij de moeder mocht worden van de Heer Jezus. En dan zegt ze in Lucas 1, vers 47, mijn geest verheugt zich over God mijn heiland. En dat woordje verheugen betekent echt een beetje opspringen van vreugde. Ja, dat gebeurt. Ook als zij komt bij Elisabeth, die al half jaar eerder in verwachting is, dan springt dat kindje op van vreugde bij Elisabeth als zij de Maria mag ontmoeten. Kortom, er is vreugde aan het begin van de komst van de koning. En Petrus zegt dan, reken erop dat die vreugde er ook weer gaat komen aan het eindstation, als hij gaat komen in zijn glorie. Maar het merkwaardige is dat Lucas ook een ander moment beschrijft van vreugde. Dat is in Lucas 10. U kent dat misschien beter uit Matthäus 11. Het bekende gedeelte waarin de Heer Jezus zegt, Vader, ik dank u dat u deze dingen hebt verborgen voor wijze en verstandigen, maar zijn kleine kinderen hebt geopenbaard. Dat valt pal nadat hij zegt dat steden als Capernaum, Chorizin, Bethsaida hem hebben verworpen. Kortom, als hij verworpen wordt, zegt Matthäus, dan gaat hij de Vader danken. En Lucas beschrijft dat ook, maar hij zegt er iets bij. In Lucas 10 vers 21, op dat ogenblik, dus precies datzelfde moment, verheugde Jezus zich in de Heilige Geest. En dat is datzelfde woordje. Dat ook hij als het ware opspringt van vreugde. En dan denk je, hoe is dat mogelijk dat de Heer die gekomen is tot de zijnen. En op het moment dat duidelijk is dat heel Galilea hem heeft verworpen. Dat hij dan opspringt van vreugde. Dat kan alleen maar in de Heilige Geest. Dat hij vanaf het allereerste begin, toen hij zei, ik zie en kom om uw wil te doen, besefte dat dit het deel is van hem en van ieder die in zijn voetstappen ook het koninkrijk van God binnen zal gaan en als een discipel zich mag gaan gedragen. Wat er ook mogen gebeuren, hoe je ook eruit wordt gegooid, de Heilige Geest is er in ons om ons dan net als de Heer Jezus te laten opspringen van vreugde. Ja, je houdt het mens gesproken niet voor mogelijk. Maar we kunnen de verhalen ook van de actualiteit van vandaag uit landen als Noord-Korea en de Arabische landen lezen. Waar gelovigen uit India tegenwoordig ook al, waar gelovigen die om hun geloof nogal wat hebben te verduren. En ook met de dood worden bedreigd en zelfs het leven erbijeen moeten laten schieten. Dat zij dat doen met dit besef, met blijdschap. En als wij dan ook zo onze dingetjes meemaken, dan zeggen we, ach Heer, als u ons dit al laat zien vandaag, wilt u ons dan ook genade geven. Als het ons een beetje tegen zit, als wij er een beetje uitgegooid worden, om dan ook met dat met vreugde te ondergaan. Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Petrus zegt zelfs, het hoort erbij. Laat het jullie niet vreemd voorkomen. Omdat, zegt vers 14, in het midden, de geest van de heerlijkheid en kracht, namelijk die van God op u rust. Het is niet zomaar de Heilige Geest. Het is de geest van de heerlijkheid en van kracht, namelijk die van God. Wij volgen niet zomaar de Heer Jezus als de koning, als de Zoon van God, maar wij doen dat in de kracht van de Heilige Geest, die bovendien de geest van de heerlijkheid is, die ons is gegeven om ons op weg te helpen naar die heerlijkheid toe. En hier voegt Petrus er iets aan toe, wat geen enkele schrijver in het Nieuwe Testament doet, voor zover ik het weet, die iets zegt over de Heilige Geest. Over de taak die de Heilige Geest hier heeft, namelijk dat Hij op ons rust. En dat is heel apart. Rusten, dat is mooi om te kijken, waar komt zoiets voor de eerste keer voor in de Bijbel? Dat is een beetje de regel van de eerste keer. Dat helpt ons om te begrijpen wat de bedoeling is van zoiets als wat Petrus hier schrijft. Nou, de eerste keer dat wij over de rust vinden is natuurlijk als God rust op de zevende dag. Maar vooral bedoel ik wat gebeurt nadat Noach de vogels heeft uitgelaten. Dan lezen wij in Genesis 8 vers 9. Ja, die raaf die blijft al weg. Maar die duif die komt terug. Want die vond geen rust plaats voor het hol van haar voet. En later dan gaat hij weer en dan komt hij met een olijftakje terug. Nou, de duif is voor de wereld om ons heen en voor menig christen helaas ook niks meer dan een symbool van de vrede. Nou, de Bijbel kent dat niet. De Bijbel heeft een eigen symbolische taal. De duif is namelijk geen symbool van de vrede, maar van een offerdier. En dat is iets wat heel bijzonder is, dat als de Heer Jezus zijn openlijke dienst begint, dat Johannes schrijft, de apostel, over Johannes de Doper, die dus opsprong van vreugde toen de moeder van zijn Heer bij zijn moeder kwam. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 32, ik heb de geest zien neerdalen als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. De andere evangelisten beschrijven het verschijnsel dat de Heer gedoopt wordt. Dat doet Johannes de evangelist niet. Hij laat Johannes de doper aan het woord. Alsof hij een ooggetuige is van het fenomenale wonder dat hij de Heilige Geest als een duif op de Heer Jezus heeft zien neerdalen. Waarmee Johannes mij wil zeggen, daar vond de Heilige Geest voor het eerst op aarde een rustpunt. Nou, we kunnen ons dat voorstellen, dat toen de Zoon van God hier kwam en mens werd, dat de geest van God in hem eindelijk kon rusten. Hij vond tot dat moment geen rust voor het hol van zijn voet. Maar toen de Heer kwam wel. En nadat de Heer kwam, is de Heilige Geest uitgestort en vindt, zegt Petrus hier, in elke discipel die de Heer Jezus mag volgen, ook weer een rustpunt. Wij zingen van onze kant wel eens dat hele bekende lied, op het Godslam rust mijn zielen. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Nou, het is heerlijk om een rustpunt te hebben als mens en te weten, ik rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar omgekeerd beseffen wij maar al te weinig dat de Heilige Geest zelf eigenlijk ook bij ons kan rusten. Bij mensen die mogen leven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En zo zegt Petrus hier, wat er ook mogen gebeuren, wij gaan inderdaad, net als de Heer Jezus, onze weg vervolgen achter hem aan. En er is geen enkele reden om door wat voor reden dan ook ontmoedigd een verkeerde afslag te nemen, je eigen zin te doen, enzovoort, enzovoort. Nee, hij moedigt zijn lezers aan. Nou, en ook hier is Petrus een ervaringsdeskundige. Want als we van de discipelen in de evangelie een lijstje mogen maken met plussen en minnen, dan zouden we van deze Petrus heel wat minpunten kunnen opnoemen. Meer dan van alle anderen misschien wel. En toch is dat iets wat de Heer zegt, en dat gebeurt in het leven van een discipel. Ik kan daar iemand van maken die echt als twee druppels water lijkt op mijzelf. En ook Petrus, als wij de ondergewijde geschiedenis mogen geloven, en ook later in de volgende keer de 2 Petrus 1 verder gaan, dat hij weet dat zijn tent binnenkort wordt afgelegd. En dat de Heer hem had verteld, als jij later mij gaat volgen, dan komt het moment dat jij wordt gebracht op een plek waar je niet wilt zijn, maar je hebt maar te gaan. Kortom, hij ondergaat straks ook de marteldood. Maar voordat hij dat schrijft, moedigt hij dat zijn lezers ook aan. Ik denk, je zult toch als Petrus maar weten wat voor dood jij gaat sterven. Wij weten dat niet. Maar hij wist het wel. En toch, ondanks dat, zegt hij dit. En op weg naar dat eindpunt toe, weet Petrus, de geest rust op mij. Vers 15. Laat niemand van u lijden als een moordenaar. Ja, je kunt door eigen schuld natuurlijk ook zo een en ander lijden. Ja, zegt Petrus, dat is eigen schuld. Moordenaars, die krijgen wat te horen. En terecht, zorg dat je niet op het lijstje komt van de mensen die terecht door eigen schuld dingen moeten ondergaan die niet leuk zijn. Of een dief. Of als een boosdoener. Of als bemoeial. Dan denk je, ja, wat is dat nou? Dat is een, wie hoort er in het rijtje niet thuis, zou je denken. Wie van de vier? Want je zou een bemoeial toch niet rangschikken op het niveau van een moordenaar of een dief. Nou, Petrus wel. Dat doet hij zonder enige aarzeling. En hij is de enige ook weer die dit woord gebruikt. Petrus is heel uniek en heel origineel. En het is altijd wel leuk om te merken wat voor woorden hij dan gebruikt om zijn punt te maken. Het woordje bemoeial is een samenstelling van twee woorden. Het ene woord betekent opziener. En het andere woord betekent van een ander. Het opzienerschap, een episcopus, het episcopaat, waar het woord bisschop van afgeleid is. Ja, dat is een heel normaal Bijbels woord. Een opziener is iemand die let op een ander. Dus hoezo, Petrus? Ja, maar zegt hij, elke opziener is nog geen bemoeial. Een opziener let wel op dat wat van een ander is. Of het namelijk wel goed gaat met hem of met haar. Maar wat ik bedoel is dat dit soort opzienerschap wel over grenzen gaat en zich mengt in dat wat van een ander is. Met andere woorden, daar heb jij niks mee te maken. Je bemoeit je met dingen die van die anderen zijn. Die aan die anders geweten moet overlaten. Nou, en dat denk ik herkennen wij wel een beetje van, misschien wel van onszelf. Maar in ieder geval van broeders en zusters om je heen. Allemaal goed bedoeld. Maar dat je denkt, waar haal je het lef vandaan? Om jouw norm te nemen en te zeggen, en dit is de norm. Zo moet jij ook denken. Jij moet net zo denken als ik. Want ik kan zitten als christenen allemaal zo in elkaar dat we allemaal eigen gelijk hebben. Dat is een hele nare eigenschap, niet alleen van mensen, maar ook van veel christenen. Ik heb altijd gelijk. En die ander moet net zo denken als ik. In theologisch opzicht of in gedragsvormen of wat dan ook. Het is van de gekken, zegt Petrus. Dat je jouw norm maakt tot de maatstaf van alle dingen. Waar ook een ander zich aan moet conformeren. Dan ben je een bemoeial en dan ben je op het niveau van een boosdoener, van een moordenaar. Dan pleeg je namelijk karaktermoord. Want je laat de ander niet in zijn lijn met de Heere God zijn weg vinden. Hij heeft ook de Heilige Geest inwonend. En laat alsjeblieft nou die geestelijke groei ook in het leven van die ander zijn gang gaan. Laat God nou zijn ding doen en bemoei je er even niet mee. En dan zit je vaak op de grens van goed bedoelde zorg, wat een opziener hoort te doen, en te veel zorg, namelijk bemoeizucht, wat een opzichter juist niet moet doen. Nou, u weet hoe moeilijk dat vaak is om die grens te trekken. En Petrus zegt, het is heel belangrijk om die grens wel te trekken. Als u echter als Christen leidt, laat hij zich niet schamen. Lijden door eigen schuld, dikke bult. Maar als Christen lijden, heb je jezelf niks te verwijten. Heb je juist dankbaar te zijn. Net als de discipelen die niet meer mochten spreken in de naam van de Heer. En dat ze verblijd waren om de naam van de Heer smaadheid te lijden. En hier gebruikt hij als enige van de briefschrijvers het woord Christen. Een woord wat in onze dagen zo afgezaagd en zo plat is dat bijna niemand meer weet wat hij ermee bedoelt. En daarom is het wel heerlijk om deze brief weer eens te lezen. Wat is een Christen ook alweer? Nou, dat heeft Petrus nou in deze brief uitgelegd. En het leuke is dat mijn eerste keer is even weer terug te bladeren. En dan moeten we terug naar Handelingen 11, vers 26. En daar lezen we dat de discipelen in Antiochië, dat is het huidige Antakya in het zuiden van Turkije, net boven de Libanon, dat daar discipelen woonden en die worden voor het eerst christenen genoemd. Zij noemden zichzelf niet zo. Het werd hun zo aangedaan. Misschien als een scheldwoord, maar in ieder geval, zij kregen een etiket opgedrukt. Oh, dat zijn die mensen die horen bij de Jezus van Nazareth. Dat zijn die christenen. Die hebben iemand als koning die aan een kruis gestorven is. Met andere woorden, dan ben je toch ook een klein beetje van hier. Deze discipelen hebben dit als een eretitel ondergaan. En Lucas schrijft dat met vreugde op. Daar is het woord geboren. Het woord christenen komt vanuit Antiochië en heeft uiteindelijk alle discipelen gekenmerkt. Het is zelfs doorgedrongen tot koning Agrippa. Als Paulus daar voor hem staat en Festus en Felix en uiteindelijk ook koning Agrippa moeten oordelen over wat moet je met deze man doen. Dan zegt Paulus, ik hoop eigenlijk dat je net zo wordt als ik. Behalve deze boeien dan. Maar koning Agrippa, u mag net zo worden als ik. Want ik ben zo blij. Dan zegt koning Agrippa als antwoord: straks zou u mij nog een christen maken door uw overredingskunst. Agrippa begrijpt precies wat Paulus bedoelt. Hij wil van koning Agrippa ook zo'n volgeling maken van de Heer Jezus. En Paulus die schaamt zich daar niet voor. Dat zijn de enige drie keren dat er in het Nieuwe Testament het woord christen wordt gebruikt. En dat is goed om ons dat te realiseren als wij dat woord in de mond nemen. Hoe dat in het Nieuwe Testament in ieder geval bedoeld is. Christen zijn betekent lijden, zegt Petrus in vers 16. Laten ze niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. Want, vers 17, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Dat klinkt een beetje paradoxaal, want je denkt, ja, hoezo? We zijn toch het huis van God? En dan vallen wij toch niet meer onder een oordeel, dan zijn we juist van het oordeel gevrijwaard. Nou, er zijn wel drie vormen van oordeel. En die hebben ook in het Nieuwe Testament elke drie gelukkig een eigen klank. En die zijn ook in het Nederlands te onderscheiden. Bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, vers 31. Als hij het heeft over het vieren van het avondmaal, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Nee, dan ga je eerst jezelf wel beoordelen. Ben ik rein genoeg om aan het avondmaal deel te nemen? En zo zegt hij, als wij onszelf beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Want u weet, in Korinthe was wel wat aan de hand. Men ging er nogal makkelijk mee om. Men liet zonde daar gewoon zonde. En ja, dan zegt Paulus, dan moet je ermee rekenen dat God dan ook wel eens wat laat merken dat er iets niet naar zijn zin gaat. Hij zegt dan ook bijvoorbeeld, er zijn veel zieken, er zijn niet weinig aan ons slapen. Nou, dat heeft zijn reden, denk er maar eens over na. Hebt u ons daar iets mee te vertellen? Nou, zo komt die eerste brief van Paulus naar Korinthe toe. En inderdaad, daar is iets te vertellen en iets te repareren. En Paulus helpt deze gelovigen die een beetje naast hun geestelijke schoenen liepen, om toch vooral goed te letten op de manier waarop zij het avondmaal gingen vieren. Dat moet op een reine manier. Ja, en als je dat niet lukt, dan gaat God oordelen. Maar, voegt hij eraan toe in vers 32, als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. En daar heb je precies de kern. Dat God soms ook in de gemeente als in Korinthe, misschien ook in onze levens, persoonlijk of gemeenschappelijk dingen doet, om ons, zoals we eerder merkten, te louteren, maar ook te tuchtigen. Dat is niet negatief bedoeld, maar opvoedend. De brief aan de Hebreeën staat dat het juist een voorrecht is als je getuchtigd wordt. Dat betekent dat je namelijk dat je geen bastaard bent, maar een zoon. Want welke vader tuchtigt zijn zoon nou niet, die hij lief heeft? Ja, dat mag allemaal met de regels en de wetten van tegenwoordig niet meer zo, zoals het in de boeken van Salomo bedoeld is. Maar we hebben daar onze eigen gedachten gelukkig over. En we menen onze kinderen toch wel te mogen opvoeden met de nodige correcties. Dat doe je namelijk omdat het hen ten goede komt. En zo schrijft Paulus die brief aan gemeente in Korinthe ook. Er zijn dingen in jullie gemeente die daar niet horen te zijn. Doe de boze uit uw midden weg. En dan kun je ook op een reine manier het avondmaal eten. Kortom, je hebt het beoordelen. Dat moeten we altijd continu doen. Jezelf flink in de spiegel kijken. Zoals de psalmist aan het eind van Psalm 139 zo mooi zegt. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Want als kind van God wil je maar één weg. En dat is namelijk de eeuwige weg. Waarop je weet, mijn vader is blij met mij. Heer, wilt u mij maar helpen om daar altijd oog voor te hebben. Dat ik niet van die weg afdwijl, maar op die weg mag blijven. Dat is één kant, beoordeling. Als dat niet goed lukt, dan grijpt vader soms in en hij tuchtigt ons om ons bij de les te houden. En op die eeuwige weg te blijven. Zodat wij niet op de verkeerde weg terechtkomen die in het verderf eindigt. Ja, daar komen we niet meer op terecht. Een echt kind gaat niet verloren. Maar dat is ook precies de bedoeling dat we daar ver vandaan blijven. Kortom, beoordelingen. Oordelingen en veroordelingen. En zegt Petrus, ja, die beginnen bij het huis van God. Want wat voor God het dichtste bij staat, dat zijn degenen die hem het liefste zijn. Vandaar dat je in de boek Openbaring met al die oordelen die straks gaan plaatsvinden, even twee hoofdstukken vindt waarvan de briefschrijver zegt, en de eersten die aan het oordeel van God moeten wennen, dat zijn de zeven gemeenten. Ja, en daar zitten wij middenin. In dat proces als gemeente van God op aarde worden wij beoordeeld en soms geoordeeld. En roept menig brief op om te bekeren. En zo schrijft Petrus het hier exact hetzelfde. Als God begint met zijn oordelen, dan doet hij dat bij de hen die het dichtste bij staan. Als het echter bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Ja, Petrus citeert hier ook het Oude Testament. Als de rechtvaardige met moeite behouden wordt, dan doet hij dat uit Spreuken 11 vers 31, maar dan in de Griekse vertaling daarvan, die natuurlijk in zijn tijd algemeen bekend was. Met andere woorden, het is een algemeen beschijnsel, ook in het Oude Testament bekend, dat een rechtvaardige, ook al doet hij nog zo zijn best om rechtvaardig te leven, daar altijd moeite voor moet doen. Natuurlijk weet je dat God je vasthoudt, dat je ook vandaag de Heilige Geest inwonend hebt, maar je kunt nooit de automatische piloot aanzetten en denken, nou, ik heb een ticket voor de hemel, ik kom er wel, ik kan doen wat ik wil. Nee, je hebt altijd op te letten. Dat met moeite, dat komt een beetje terug ook in die reis die Paulus moet maken nadat hij bij Agrippa is geweest en op weg gaat naar Rome om daar voor de keizer te verschijnen. En op die reis, daar lezen we in Handelingen 27 per twee keer, dat zij met moeite ter hoogte van de knieën kwamen en na met moeite voorbijgevaren te zijn. Zij moeten zich dus inspannen. En dat geeft al een beetje aan, het gaat niet altijd vanzelf. Je moet er ook wel moeite voor doen. Nou, daar hebben we zo onze mogelijkheden gelukkig voor, onze stille tijd, onze gebedsmomenten, waarvan je denkt, nou, ik heb soms momenten dat ik liever andere dingen doe. Ja, dan schud je je prioriteitenlijstje maar even flink ondersteboven en dan ga je dat maar eens even weer bovenaan zetten. Doe er maar wat moeite voor. Investeer dat maar in. Anders zouden we het mensen gesproken niet redden. In Romeinen 12 zegt hij in vers 18, voor zover het van u afhangt, en dan voegt hij eraan toe, houd vrede met alle mensen. Maar ik zou die paar woordjes er even uit willen lichten. Voor zover het van u afhangt. Wat wij niet kunnen, dat doet God. Dat is een heerlijke zekerheid. Maar God zegt van zijn beurt, maar wat jij kan, ik reken erop dat jij ook jou je best doet. Want wat jij kan, dat doe je zelf maar. Eén voorbeeldje wat me net even te binnen schiet. Als de Heer bij het graf staat van Lazarus, ja, dan kan niemand Lazarus naar buiten roepen. Dat doet hij. Maar als Lazarus eruit komt, dan zegt hij tegen die anderen, neem die doeken van hem af en laat hem vrij heen gaan. Dat konden die anderen namelijk wel doen. Kortom, de Heer laat aan ons over wat wij kunnen en wat wij niet kunnen, dat doet hij. Gelukkig. Maar laten we het ons deel niet verwaarlozen. En zo vertrouwen wij ons toe, zegt hij hier in vers 19, onze zielen aan de trouwe schepper met goed doen. Ja, dat betekent lijden, maar we zijn in de weg die gekenmerkt wordt door de wil van God. Precies zoals dat het kenmerk was van de Heer Jezus die bij zijn komen in de wereld, zegt Hebreeën 10, zei, ik kom om uw wil te doen en die wil tot aan het einde toe heeft volbracht. We weten hoe dat moeilijk werd aan het einde, dat hij daar bad, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, maar hij deed dit biddende. En Petrus zegt, en ik denk dat hij dan misschien ook met een beetje beschaming terugdenkt aan het moment waarop hij verwacht had of zou horen te waken, in slaap viel toen de Heer die woorden uitsprak. En toch zegt Petrus hier, eigenlijk, ik heb ervan geleerd. En ik hoop dat jullie er ook van geleerd hebben. Om als de wil van God dat vraagt ook te lijden. En je zielen aan de trouwe schepper toe te vertrouwen. Ook in deze indirecte regering. Ook als je merkt dat jouw goed doen niet altijd direct wordt beloond. En dat je soms meer tegenstand krijgt dan je had verwacht. Ga door. Want je bent op de goede weg. Zullen wij pauzeren en dan hoofdstuk 5 voor na de pauze bewaren? Maar we gaan het eerst maar even lezen. Hoofdstuk 5. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudsten en getuigen van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd toezicht niet gedwongen, maar vrijwillig, in overeenstemming met God, ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Evenzo, u jongeren, wees aan de oudsten onderdanig en wees allen tegenover elkaar met nederigheid omgord, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u. Wees nuchter, waakt, Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het geloof, daar u weet dat dezelfde lijden aan uw broederschap is in de wereld zich voltrekt. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Door Sylvanus, die ik naar ik meen voor u een trouwe broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. U groet de mede-uitverkorenen in Babel en mijn zoon Marcus groet elkaar met een liefdekus. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Even kort proberen toch door deze prachtige tekst heen te gaan. Ook al zegt Petrus, het is maar kort geweest, maar het is wel bondig en belangrijk. Want hij komt in zijn laatste hoofdstuk terecht op het punt waarin hij ook aan het eind van het evangelie van Johannes terecht kwam. Toen de Heer hem tot drie keer toe de vraag stelde, Simon, zoon van Jona, heb jij mij lief? Heb jij mij meer lief dan deze? Had hij toch gezegd dat de Heer tot drie keer toe antwoordt, hoed mijn schapen, weid mijn schapen, weid mijn lammeren. En hij maakt van Petrus de herder, die zich hier in deze brieven ontpopt als een echte herder. En zo zegt, noemt hij zichzelf ook een oudste, een mede-oudste. Iemand die een herder is voor de kudde. Nou, een herder wijst meer op een gave. Een oudste wijst meer op het ambt, op de taken die je gekregen hebt. Maar hij zegt, ja, ik ben eigenlijk niet heel erg super. Ik ben mede-oudste, want er zijn er gelukkig meer die net als ik toezicht houden op de kudde van God. Maar besef wel dat het de kudde van God is die bij u is. Je hoeft het niet heel ver weg te zoeken. Er zijn altijd gelovigen om je heen aan wie je je zorgen kwijt kunt. Het is wel de kudde van God, niet jouw kudde. Er zijn nog steeds predikanten of voorgangers die hebben over mijn gemeente. Die hebben dit nooit goed begrepen. Paulus heeft het, of Petrus heeft het altijd over de kudde, de gemeente van God. En dat is geen gemakkelijke taak. Paulus die zegt in 1 Timotheus 3 dat wie het werk van een opzichter begeert, een voortreffelijk werk begeert. Maar het is niet makkelijk. Je doet het namelijk nooit goed. Maar als je het doet, doe het dan niet gedwongen. Maar vrijwillig. Hoeft niet. Alsof de Heer wil zeggen van, als je het graag wilt, dan mag het. Maar ik ga jou daar dan ook de kracht voor geven. Ook als er dingen gebeuren die niet zo leuk zijn. Doe het. Maar doe het ook niet om schandelijke winst. Zoals er ook vandaag de dag nog steeds heel veel zijn die op het christelijk erf een bepaalde functie uitoefenen, omdat het gelukkig wat bijdragers oplevert. Nee, zegt Petrus, dit is iets wat je nooit mag najagen. Als je iets doet voor de kudde van God, voor medegelovigen, in welk opzicht dan ook, doe het dan nooit voor schandelijke winst. Ook niet als heersers. Daar heb je weer dat punt van de bemoeial zijn. Ga niet heersen over iets waarvan jou, wat niet jouw taak is. Dat moet je rustig aan het geweten van die ander overlaten. Maar wees een voorbeeld. Wanneer de overste herder is verschenen. Dat is een mooie naam. Ook weer een unieke term die Petrus alleen maar gebruikt. Er zijn er nogal wat hoor, in het Nieuwe Testament, die over de Heer Jezus spreken als de herder. Dat doet hij zelf ook, ik ben de goede herder. En ja, dan denk je al heel gauw aan Psalm 22. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat is typisch Psalm 22, waarin hij zich offert. Hij wordt ook wel de grote herder genoemd, die waakt, zoals op Psalm 23 dat staat. Ik ben de Heer, mijn herder, we hebben het vanavond nog gezongen. En dat is God ook geweest voor de Heer Jezus. En als wij zijn voetstappen mogen volgen, mogen we net als de Heer Jezus zelf ook naar God kijken en zeggen, Heer, u bent mijn herder. Maar de overste herder, ja, dat is een titel, dan kom je uit bij Psalm 24. En ik wou daarvoor eigenlijk niet naar Psalm 24 gaan, om dat even aan te stippen, maar naar Psalm 72. Dat is het einde van het tweede psalmboek en daar zegt David in zijn laatste psalm in dat tweede boek, O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. En daar zie je de oude vader, ja, David, die als herder begonnen is en die aan het einde van zijn leven, aan het eind van zijn koningschap, over zijn zoon Salomo een psalm maakt en daarvoor de hulp inroept van de Heere. Geef uw koning, die na mij koning zal worden, uw gerechtigheid. En dan zegt vers 20, het eind van die psalm, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. En dit is ook weer zo'n prachtig juweeltje, wat ons een blik werpt in de echte herder, David, die herder is tot aan het eind van zijn leven toe. Precies zoals de zoon van David ook, dat is de Heer Jezus die met David en Salomo prachtig één persoon vormt. De herder die ons zal gaan leiden tot het moment dat hij als de ware Salomo, als de zoon der gerechtigheid, de koning van de vrede, zal gaan regeren. En dan houden de gebeden van de zoon van David houden op. Als de Heer straks gaat regeren, dan zijn zijn gebeden niet meer nodig. Tot dat moment zijn zijn gebeden er, is hij de herder. En zegt Petrus, zullen we ook voor elkaar die herderlijke zorg hebben te geven. En als hij komt, dan krijgen wij die onverwelkelijke kroon. Het mooie als hij dan verwijst naar de prijs die iemand krijgt, die de eindstreep, de eerste prijs ontvangt, de laurierkrans. Ja, die gaat na een poosje gaat verwelkelijken, want er zijn laurierblaadjes. Die hebben geen eeuwigheidswaarde. Even het moment zelf is leuk. Maar Petrus zegt, als wij als herder trouw blijven tot het einde aan toe, net als de echte herder, meelopen met medegelovigen, dan kunnen we ervan aan dat wij een onverwelkelijke kroon krijgen, die ons zal blijven sieren. Tegenover die, of naast die oudsten, spreekt hij ook de jongeren aan. Evenzo uw jongeren. En ik denk eerlijk gezegd dat hij dan niet zozeer kijkt naar de jongeren in leeftijd, waarvan we denken, nou, de twintigers, de tieners, de, in vergelijking met de ouderen, de mensen die een hogere leeftijd hebben. Maar dat hij vooral kijkt naar degene die als ouderen een leidende, zorgende taak hebben in de gemeente. En dat de hele kudde eigenlijk valt in de categorie jongeren, die door die zorg van die oudsten en die opzieners worden gevoed. Wees hen onderdanig. Luister vooral. En dat is ook weer zo'n puntje dat je denkt, ja, je kunt niet altijd blindelings luisteren naar zo'n oudste, want die hebt ook wel eens een keer mis. Nou, dat is ook niet je punt, zegt Petrus. Maar wees hen wel onderdanig, zoals kinderen, ouders onderdanig horen te zijn. Zoals zelfs vrouwen hun man onderdanig horen te zijn. Allemaal verhoudingen die een erkenning geven van het gezag wat God gegeven heeft. Zelfs onze overheid hebben wij onderdanig te zijn. En dat betekent, leg niet altijd dat we het letterlijk moeten opvolgen wat hij of zij ons gebieden. Er zijn uitzonderingen. En Petrus heeft ook die uitzonderingen laten weten. Toen hij zei van, nou ja, of wij nou over die naam van de Heer wel of niet gaan spreken, dat maken we zelf wel uit. Want wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar voor de rest waren zij aan de overheid gewoon onderdanig. En zo is de algemene houding, zegt Petrus ook, in de kudde van God zo, dat er oudsten zijn die leiding geven en dat de kudde in principe daaraan onderdanig is. Dat is niet altijd makkelijk, maar daar is ook wel een medicijn voor, namelijk Gods krachtige hand. God weerstaat de hoogmoedigen, de nederigen geeft hij genade. En opnieuw citeert hij dan een tekst uit Spreuken, het boek van de wijsheid, het boek van Salomo, om ook in gewone praktische dingen de juiste houding aan te nemen. En als dat niet helpt, ja, dan kan God soms met een krachtige hand die hoogmoed, die opstandige geest onderdrukken. Nou, we hoeven elkaar daar geen voorbeelden van te geven. Ik denk dat we soms af en toe bij onszelf ook wel de neiging hebben en aanvoelen om in opstand te komen tegen. Als een oudste een verkeerde keuze maakt op grond van de Bijbel, kunnen we rustig zeggen, beste vriend, dat klopt niet. Maar dat zeg je ook in een houding van onderdanigheid met de erkenning, je bent oudste, maar wat je nu doet, dat kan niet. Maar je gaat niet even met een hoogmoedige geest die oudste even op zijn plek zetten. Vanuit de hoogte. Nee, Paulus, Peter zegt, doe dat in de juiste gezindheid. Maak je klein en dan zegent God dat. Er zijn voorbeelden van, ik noem even Petrus nu, als slachtoffer die openlijk bediend werd door Paulus toen, Paulus schrijft het in de brief aan de Galaten, toen Petrus even van tafel ging wisselen. Hij zat keurig bij de gelovigen en de volkeren aan tafel. En toen de gelovigen uit Jeruzalem binnenkwamen en aan een andere tafel gingen zitten, dacht Petrus, weet je wat, daar hoor ik meer bij dan bij die gelovigen uit de volkeren. En Paulus beschrijft het incident en hij zegt, beste vriend, dat ga je zo niet. Openlijk heb ik Petrus toen vermaand. En Petrus heeft dat erkend, dat Paulus hem op dat punt moest corrigeren. Het is heerlijk om, als je in de fout gaat, ook gecorrigeerd te kunnen worden. Zelfs Petrus, ook al werd het dan door Paulus gedaan, maar het had ook iemand anders kunnen doen die Petrus zou kunnen corrigeren op dat punt. En hij heeft het dan ook geaccepteerd. En zo werd Petrus gecorrigeerd. En zo schrijft hij dan hier, vernedert u dus onder de krachtige hand van God. Letterlijk staat daar niet als een woord wat je altijd weer moet gaan doen. Nee, het is alsof hij zeggen wil, als je die krachtige hand van God een keer gemerkt hebt in je leven, wees dan vernederd en hou die houding vast. Dat heb je eens en voor altijd geleerd. En als je naar de Heer Jezus kijkt, dan weet je dat er iemand voor ons aangelopen heeft die altijd nederig was. Die had die krachtige hand van God niet nodig om klein te worden. Maar die zei zelf, uit zichzelf in Matthäus 11, als je van mij wil leren, leer dan van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, als hij, de koning der koningen, die wij mogen volgen, wiens voetstappen we mogen drukken, nederig was, waar zullen we dan de verbeelding vandaan halen om ook een beetje onszelf te laten gelden, ons ego te laten gelden? Dan zegt Petrus hier, niet doen. Wees nederig. Opdat hij u verhoogt op zijn tijd. En wat is dat ook weer iets waarvan je denkt, ja, wat is dat moeilijk om nederig te blijven, om niet uit de verf te kunnen komen, omdat je denkt, ik word niet gewaardeerd om wat ik doe, ook al doe ik het allemaal voor de Heer. Er is niemand die mij applaus geeft, niemand die mij een schouderklopje geeft. Zegt Petrus, nou, laat het maar aan de Heer over. Die doet het op zijn tijd. Ik dacht daarbij aan iemand als Jozef, waarvan de psalmist zegt in Psalm 105, vers 18, men drukte zijn voeten vast in de boeien. Ja, dan heb je iemand die toch tegen zijn broers vertelde wat hij had gedroomd. Nou, dat was ook niet kinderachtig om tegen je broers te vertellen, jongen, waarom is alle aan het koren schoven binnenhalen en werd er allemaal een schoof neergezet en jullie schoven bogen voor die van mij. Dat heb ik zomaar gedroomd. En ook over die sterren en die zon en die maan, dat zelfs zijn vader dacht, nou, dat was een beetje erg tik aangezet. Maar Jacob bewaarde dat wel in zijn hart. Maar met al die dromen kwam hij uiteindelijk na dat hele traject wel terecht in de kerker. En Psalm 105 zegt in vers 18, men drukte zijn voeten vast in de boeien. En ik kan me zo voorstellen dat Jozef denkt, ja, wat blijft er over van mijn dromen dan? Heere God, u hebt me toch niks voor niks laten zien. Dit gaat toch gewoon gebeuren. En dan zegt het volgende vers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. De MBG-vertaling heeft daar zo mooi neergezet. Heeft het woord des Heere hem in het gelijk gesteld. Dat is ook een prachtige mooie manier om het te vertalen. En dan komt daar het moment dat daar, ook al heeft de schenker hem 2 jaar vergeten, hij belooft om bij Farao een goed woordje te doen, daar weer niks gebeurt. En dan komt er in één keer een moment dat hij bij de Farao mag komen. Tot het moment. Ja, dat zijn van die voorbeelden waarvan Petrus ook hier zegt, ga dan maar gewoon als dienstknecht, als oudste of als jongere, of wat dan ook, het maakt niet uit, je bent deel van de kudde, je bent een discipel van de Heer Jezus, hij gaat vooraan en je hebt alle capaciteit om net als hij dezelfde gezindheid aan de dag te leggen van nederigheid en kleinheid, zodat God in jouw leven tot zijn eer en zijn doel kan komen. En er komt een moment waarop hij zegt, en nou ga ik je laten, nou ga ik je waarderen, nou kan ik laten merken aan jou dat je het ook verdient. En of wat aarde dat moment al een beetje gaat gebeuren, of straks pas bij de komst en de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat laten we heerlijk aan de Heer over. Maar als er een kudde is, en er zijn oudsten, ja, dan is er ook een tegenpartij. Wees nuchter, want de tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Ja, dat is één kant waarin wij ons weer herinneren hoe David als echte herder het heel vanzelfsprekend vond om die leeuw bij zijn baard te pakken en om een beer te doden. Daar heeft hij nooit praat over gemaakt, daar heeft hij nooit over opgeschept. Hij noemde het alleen maar even bij Saul, toen Saul dacht, je kunt beter in mijn uniform naar die reus gaan dan in je herdersklofje met een paar steentjes in je handen. Ach, zegt David dan heel simpel, maar meneer koning, ik ben gewend als herder gewoon een leeuw te doden en een beer te doden. En die Filistijn die gaat er ook aan. Laat mij maar mijn gang gaan. Dat is de herder. Maar onderschat, zegt Petrus, nooit de tegenpartij, die brullende leeuw die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Nou, tegen een brullende leeuw kunnen we niet op. We hebben daar in ons goede vaderlandje zo langzamerhand een beetje kennis mee gemaakt dat er ook dieren zijn die schapen doodbijten. Een wolf, ja, heel vervelend voor de boer, voor de schapen. En je denkt, nou ja, het zal wel, maar je fietst door de weilanden. En je denkt, nou, die wolf die steekt over en als de afstand groot genoeg is, allemaal prima. Maar als er een leeuw oversteekt, dan wordt het anders. Als je in een omgeving gaat fietsen waar leeuwen rondlopen, dan moet je echt uitkijken. En zo zegt Petrus, ben je eigenlijk als schaap in een wereld waarin dit soort roofdieren constant op de loer liggen om je te pakken te nemen. Er is nog een andere vergelijking, die maakt dan Paulus meer, en dat is die van een engel van het licht. Dat is ook een manier om te vertellen wat de Satan doet. Hij schrijft bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11 vers 14 over valse apostelen, bedriegelijke arbeiders. Judas wijdt er ook zijn brief over om mensen even aan te stippen, nogal scherp, die binnengeslopen zijn om van binnenuit de boel kapot te maken. En Paulus zegt dan in 2 Korinthe 11, die valse apostelen, ja, daar moet je voor oppassen. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. Dat zijn eigenlijk handlangers van de vijand, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij daar in 2 Korinthe 11 en Petrus hier, die zeggen gewoon heel simpel, weerstaat hem. Ga niet opzij. Nou, u weet hoe de Heer Jezus, toen hij aan zijn dienstwerk begon, daar in de woestijn 40 dagen werd verzocht door de Satan. En dat Satan bij hem kwam, en er worden maar 3 voorbeelden van genoemd door de evangelisten. En dat de Heer elke keer pareert met, er staat geschreven. En als de Heer Satan merkt dat de Heer dat doet, dan zegt hij, ja, maar dat kunstje ken ik ook wel. Hij citeert ook uit Psalm 91, dat als hij valt, dan zal God zijn engelen toch wel bevelen dat ze u gaan dragen, zodat uw voet niet aan een steen zat stoten. Met andere woorden, als u de Bijbel citeert, dan kan ik het ook wel. Met andere woorden, Bijbelversen citeren om de duivel te weerstaan, is niet altijd de juiste oplossing. Het hangt er maar af in de manier waarop je dat doet. En de Heer deed dat in alle nederigheid en alle kleinheid, in vol vertrouwen op zijn God. Met als gevolg dat na 40 dagen Satan moest wijken. Wij hebben nogal eens de neiging om met Bijbelteksten elkaar om de oren te slaan. En elke ketter heeft zijn letter. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee op het goede spoor zit. Het woord van God citeren om de vijand te weerstaan, kan eigenlijk alleen maar met zegen gebeuren in alle kleinheid en nederigheid die Petrus hier vooraf heeft geschreven. Als we met een krachtige hand klein zijn geworden, dan kunnen we elkaar dienen en dan kan de vijand ook geen enkel succes boeken. Even een voorbeeldje wat me net te binnen schiet over het feit dat de vijand bang wordt, is als Israël op zijn slechts is wat de conditie betreft. Ze zijn net de Jordaan overgestoken uit de woestijn. Ze willen het land binnengaan en men moet zich daar besnijden in Gilgal. En u moet het maar eens nalezen in het boek Jozua. Als Israël zich daar heeft besneden en dus geen enkele man in staat is om zich ook maar enigszins te verdedigen, laat staan en om ons als soldaat op te treden, dan staat erbij dat de koningen van Israël bang worden. Dat gaat altijd samen. Hoe zwakker het volk van God, hoe meer het zich verricht op God, hoe banger de vijand wordt. En dat is nog steeds zo. Hij zal weerstaat hem standvastig in het geloof. Ja, je moet goed weten wat je moet doen als de vijand komt. Paulus schrijft ook op 2 plaatsen in 1 Korinthe van ontvlucht de hoererij. Ontvlucht de afgodendienst. Dat zijn namelijk vijanden die je niet moet weerstaan. Daar moet je juist vluchten. En gelovigen moeten juist de kunst verstaan om te weten wanneer moet ik vluchten en wanneer moet ik stand houden. Nou, hij noemt 2 voorbeelden op waarvan hij zegt, maak dat je wegkomt. En dan kijken we weer naar Jozef. Als een prachtig voorbeeld, die inderdaad gevlucht is op het moment dat die Potifar, zijn vrouw, hem zo dichtbij kwam. Wegwezen hier, niks weerstaan. Vers 10. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt. Weer zo'n uitdrukking die Paulus ook vaak gebruikt als het gaat om ons eigen leven nu. Paulus zegt dan onze kortstondige lichte verdrukking. Ach, als je dat vergelijkt met het eeuwige gewicht van heerlijkheid daarna. Het is maar een fractie. Het is even een leven waar dit soort dingen bij horen. Daarna zal hij u volmaken. Dat is ook een mooi woordje. Dat betekent letterlijk herstellen. Ja, zou je misschien niet verwachten, maar dat hoort echt bij het werk van discipelen. Bij opzieners, bij herders. Denk even aan de manier waarop de Heer Jezus zijn discipelen riep. In Matthäus 4, vers 21. Hij zag twee andere broers, Jacobus en Johannes, bezig om hun netten te verstellen. Ja, als hij de Heer dan langskomt, dan roept hij ze. Jullie meekomen. Petrus en Andreas, dat waren vissers, die moesten de vissen binnenbrengen. Jacobus en Johannes zijn meer de mensen die de gaten in de netten repareren, zodat bij de volgende vangst de vissen weer bij gaan komen. Heerlijk om naar die discipelen te kijken, die elk zo hun eigen taken hebben. En dit gaat er ook bij horen. Dat doen herders, maar wat wij ook mogen doen, het verbleekt bij dat wat de Heer Jezus straks gaat doen, nadat wij een korte tijd hebben geleden. Dan zal Hij gaan herstellen wat er in onze levens aan wonden is ontstaan. Hij gaat ons volmaken. Vers 11, Hij gaat ons bevestigen, versterken, grondvesten. Dan denk je, ja, dat is een opklimmende reeks van woorden die alleen maar aangeven. Straks, Jesaja zou zeggen, dan zijn wij eikenbomen van de gerechtigheid. Dan passen wij precies bij de koning der koningen in zijn volle glorie. En dan kan hij maar één ding zeggen. In vers 11, ja, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heerlijk om zo'n brief te krijgen van een herder, een mede-oudste, een apostel van de Heer Jezus, die eigenlijk met Jacobus en Johannes vaak een uitzondering had, meer mocht dan de andere negen, maar die ook heel wat heeft laten zien aan kwetsbare kanten. We hebben een ervaringsdeskundige aan het woord gekregen in deze eerste brief. De groeten doet hij van een aantal. Hij heeft het over een Silvanus, en dat is natuurlijk Silas. Silvanus is een andere benaming. De Silas die wij kennen van Paulus, medemetgezel, die ook hier nu bij Petrus is en die kennelijk ook de brief heeft meegenomen naar de geadresseerde toe. En die mag de brief van Petrus meenemen, waarin hij zegt, ik heb in het kort even geschreven om u te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. U groet de mede-uitverkorene, een vrouwelijk woord, misschien wel zijn vrouw. Ja, je weet dat Petrus een schoonmoeder heeft gehad en dat wijst toch op de richting dat hij ook een vrouw heeft gehad. En dat misschien deze mede-uitverkorene zijn vrouw is, waarvan Paulus zegt in de brief aan Korinthe, dat de apostelen toch ook de vrijheid hadden om hun vrouwen mee te nemen op reis. Kortom, Petrus zou ook iemand geweest kunnen zijn die zijn vrouw meenam, van wie hij hier ook de groeten meegeeft in Babylon. Ja, het bijzondere is dat Babel, volgens het boek Jesaja, vernietigd is na de overname door de Meden en de Perzen en ook niet meer opgebouwd zal worden. Is Petrus hier in dat wat ooit Babel was, of is hij hier, zoals sommigen denken, in Rome, wat als codenaam misschien wel Babylon heeft. Misschien is ook wel dat terug te vinden in dat wat in Openbaringen genoemd wordt, het grote Babylon. Hoe het ook zij, vanuit die plek heeft hij ook zijn zoon Marcus. Zou dat degene zijn die ooit Paulus heeft verlaten? Johannes Marcus die terugging toen het een beetje te moeilijk werd. Waarvan Paulus later schrijft, neem Marcus mee, want hij is mij van veel nut in de dienst. Die later het evangelie van Marcus mocht schrijven, die hier genoemd wordt door Petrus, mijn zoon Marcus. Het zou maar zo kunnen. Want kennelijk zijn de lezers op de hoogte van het feit dat hij iemand bij zich heeft die hij als zijn zoon beschouwt. Nou, zulke mensen had Paulus ook. Mijn zoon Timotheus, mijn zoon Titus. Als ongetrouwde had Paulus heel wat kinderen. Geestelijke kinderen. En het zou best kunnen zijn dat deze Marcus op de een of andere manier een hele fijne vader-zoon relatie met Petrus heeft gekregen. Waardoor hij hier wordt genoemd als iemand die ook aan zijn lezers de groeten doet. Groet elkaar met een liefdekus. Ja, toen ik daar voor het eerst in aanraking mee kwam in het buitenland, in Oost-Europa, was dat een bijzondere gewaarwording om als broeders elkaar te begroeten met een liefdekus. Dat zijn wij niet zo gewend. We zijn wel meer dingen niet zo gewend. Bid met opgeheven handen. Dat zijn we ook niet allemaal zo gewend. Er zijn plaatsen waar het wel gebeurt. Maar wat Petrus hier benadrukt is, als dat een kus is, laat het een liefdekus zijn. Waarmee je uiting geeft aan het feit dat je broeders, dat je zusters van elkaar bent. Als je bidt met opheffing van handen, laten het dan heilige handen zijn. Het gaat niet zozeer om het uiterlijke gebaar van die handen opheffen en het geven van een kus, maar de manier waarop je dat doet. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Vrede zij allen die in Christus Jezus bent. Amen. Wat een prachtige symfonie aan het eind van deze herderlijke brief. En geef de Heer ons genade om daar heel veel van te leren.